Welkom bij Radio Maria.
Talita Kum. Het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria. U gebracht door zuster Marie-Jeanne.
Beste vrienden en luisteraars. Misschien zou ik jullie, net als de verrezen Heer, elke keer wel met vrede of shalom moeten begroeten. Bij ons is dat niet zo ingeburgerd hier in België. Maar het is toch prachtig, geef toe. Trouwens, de heilige Franciscus deed dat wel, als hij iemand tegenkwam of als hij ergens bij iemand binnenging in huis. Mij spreekt dat wel aan, eigenlijk. Laten we deze catechese beginnen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Met een kruisteken, heel bewust. Want Jezus, die gaf zichzelf op het kruis uit liefde voor ons. Hij heeft de dood en de zonde overwonnen. Alleluia. Hij leeft. En ook wij zullen leven met hem, als we dit durven geloven en laten gebeuren. Bidden we tot de Vader. Vader, wij willen uw eindeloze barmhartigheid bezingen. Want niets was voor u te veel gevraagd om ons te redden. Uw geliefde Zoon Jezus hebt u naar ons gezonden en niet geaarzeld om hem te vragen deze reddingstaak in liefde tot het uiterste trouw op te nemen. Nooit zullen we u genoeg kunnen bedanken daarvoor. In het spoor van Jezus Christus, uw Zoon, mogen wij groeien in liefdevolle overgave en met ons allen in hem verzameld worden voor u te verschijnen. Wat een feest van ontmoeting zal dat zijn, eindelijk thuis bij u voor eeuwig. Jezus, wij willen vandaag met de apostelen onze muren van angst en schuldgevoelens door u laten afbreken. Om zelf ook blijde boodschappers te worden van uw vergevende, barmhartige liefde. Kom, Heilige Geest. We zijn een en al oor, een en al vragende partij. Kom ons tekort aan geloof, hoop en liefde aanvullen. Opdat we overvloedig mogen getuigen en doorgeven wat we zelf mochten ontvangen. Ja, Jezus leeft. We hebben een toekomst. Hij is waarlijk verrezen. Alleluia. Amen. Vandaag gaan we luisteren naar het verhaal dat door Johannes is opgeschreven. En dat is gebeurd na een heel indringende ervaring. Namelijk de verschijning van Jezus aan zijn apostelen. Dat vind je in het Johannesevangelie, 20e hoofdstuk. Van vers 19 tot 29. Ik ga het in stukjes voorlezen in twee delen, omdat het nogal lang is. Ik begin eraan. In de avond van de eerste dag van de week, dat is eigenlijk de zondag, hè? Toen de deuren van de verblijfplaats van de leerlingen gesloten waren, uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei, vrede zij u. Na dit gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen ze de Heer zagen. Nogmaals, zei Jezus tot hen, vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u. Na deze woorden blies hij over hen en zei, ontvang de Heilige Geest. Aan wie je zonden vergeeft, zijn ze vergeven. En aan wie je ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Tot hier het eerste deel. Geef toe, het is het een en het ander, hè? Ja. Ik kan mij dat voorstellen, die apostelen die doodsbang zich hebben opgesloten. niet wetende niet meer wat dat ze moesten doen en ja, zo bang dat zij ook aan het kruis gaan genageld worden, dat hetzelfde gaat gebeuren met hen. En ik stel mij al voor zo, dat ze een code afgesproken hadden als ze moesten kloppen op de deur, zo. Ha? Tok, 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 tok of zo. Ha? Op een bepaalde manier. De gordijnen dicht, de vensters goed afgesloten, dat niemand kan binnenkijken wie dat daar zit. Ja, het was een beetje, ja, stressie, hè. En dan ineens komt daar iemand zomaar tussenin, zonder de deur open gedaan te hebben, zonder dat venster. Precies een spook. Maar nee, dat is geen spook, hè. Het is wel degelijk Jezus. Maar toch anders, want in andere verschijningsverhalen herkennen ze hem toch niet direct. Maar hier, ja, dat is toch een hele nieuwe ervaring zo. Ze hebben hem echt zien sterven op het kruis en voilà, nu staat hij daar. Ik kan alleen maar zeggen dat ik het normaal vind dat Jezus zo gezegd heeft van kijk, hè, getoond heeft, zijn handen getoond heeft, de wonden in zijn zijde getoond heeft. Ja, waarom heeft hij dat gedaan? Om de angst weg te nemen? Om hen duidelijk te maken, ik ben het echt, hè? Je beeldt u daar niet in. En ik heb de dood overwonnen. Je kan dat een soort ja, mystieke ervaring noemen, een soort extase. En dan weet je niet meer wat er rondom je allemaal gebeurt. Je bent helemaal in hetgeen dat je dan ziet. Voor één apostel? Nee, voor die hele groep. Hè? Iedereen die daar aanwezig was. Niet alleen voor Johannes. Hun vreugde is dus natuurlijk groot. En het staat in geschreven, toen ze de Heer zagen. En dat is eigenlijk wel nieuw, een nieuwe benaming eigenlijk voor Jezus nadat hij gestorven is en dus verschijnt, dan noemen ze hem de Heer. Vroeger zeiden ze al eens meester en zo, maar de Heer, dat is toch wel een nieuwe titel. Want Jezus is nu, ja, heeft alles overwonnen, hè? Leven, dood, alles is aan zijn voeten neergelegd, de toekomst. En ja, dat is wel heel mooi om over te mediteren zo. Laten we vooral de vreugde in ons hart binnen. Want we gaan na de dood ook naar hem, hè? We zullen met hem leven, ja? Dat is hij ons komen duidelijk maken. Maar Jezus heeft ook, de Heer heeft een opdracht voor ons. Maar eerst geeft hij zijn vrede. Vrede, zij u. Hij zegt dat 2 keer. Vrede, zij u. Dat is echt wel nodig, hè? Hoe willen wij iets doorgeven, iets gaan doen, een opdracht van Jezus, zonder dat we eerst alles ontvangen van hem, wat we nodig hebben om die uit te kunnen voeren. We zijn veel te klein, veel te zwak, veel te zondaar. Wat zouden wij gaan doen als we het niet eerst krijgen? Ja, maar als Jezus zegt, vrede zij u, dan is dat zo. Dat is een scheppingswoord, want Jezus, die zijn woord doet wat het zegt. Ja, ik weet niet of je dat snapt. Dus die vrede, hij zegt die komt tot u. Die is echt aangeboden. Dat kunnen we eigenlijk in elke Eucharistieviering al meemaken. Daar zegt de priester in naam van Jezus, dus met dezelfde kracht, hè, de priester mag dat dus, hij zegt de vrede van de Heer zij met u. Hoe dikwijls ben ik daar niet verstrooid voor? Tja, en dat komt dan niet binnen, hè. Maar dat wordt mij op dat moment ook aangeboden. Ontvangen we zijn vrede wel? Want Jezus geeft ze door. Onze harten open, onze handen open, onze ogen open. Het is nodig, hè. We kunnen misschien eens oefenen. We gaan eens bidden om dat goed te kunnen ontvangen, die vrede van Jezus. Jezus, ik maak het stil in mezelf. Ik wil nu helemaal openstaan voor wat je tegen me zegt, voor wat je me wil geven, wat je van mij verwacht. Hier ben ik, Jezus. Ik weet dat ik soms eigenzinnig ben, veel vragen heb, Soms reageren we ja, ja, maar. Maar Jezus, nu wil ik het echt, hè. Ik wil uw vrede ontvangen. Schep door je Heilige Geest, door je woord, die grote ontvankelijkheid in mij. Ik wil deze kans niet mislopen. Ik wil echt heel graag je vrede in me laten wortels schieten. Laten groeien en openbloeien. Hier ben ik, Jezus. Jezus, mijn Heer. Zeg het nog eens tegen mij. Vrede zij u. Vrede zij u. Amen. En ja, de opdracht van Jezus, dat is... Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u. En hij blaast over hen. En dat blazen, dat is het doorgeven van de Heilige Geest. En dat doet mij denken aan het scheppingsverhaal, want God heeft daar Adam ook de geest in geblazen. En tot een levend wezen gemaakt. Wij worden ook levend in Christus door de Heilige Geest. God herkent zich in ons en hij werkt in ons en door ons, dankzij die Heilige Geest. En wij hebben die ontvangen, ook bij ons doopsel. En we krijgen die wel nog eens versterkt, ook bij ons vormsel. Maar ik zeg altijd, we kunnen de Heilige Geest aanroepen op elk moment van een dag. En die laat daar geen gras over groeien, hè. Die komt echt. Hè. Dat is zijn taak. Kom, Heilige Geest, kom met je vrede. Kom met je liefde. Je mag alles zeggen tegen de Heilige Geest. Kom met je geduld. Ik zie het maar zitten. Kom met moed, enzovoort. Alles wat je op je hart draagt en zo, en waar dat je onmacht voelt, dat mag je uitspreken. En de Heilige Geest komt met veel liefde je aanvullen wat dat je tekort hebt. Hij zal meer en meer invloed op je leven krijgen daardoor en doorheen jou gaan handelen. En je zult versteld staan, hè, van wat je dan toch kunt, terwijl je dacht, ja, ik zal dat wel niet kunnen. De Heilige Geest is de persoon die bij ons is om Gods wil te ontdekken en om te leren leven naar Jezus' woord en voorbeeld. En zo zullen we dan onze opdracht kunnen uitvoeren. Met die Heilige Geest. Ontvang de Heilige Geest, zegt Jezus. En dan komt het. Aan wie je de zonde vergeeft, zijn ze vergeven. En aan wie je ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Nu komt de kat op de koord. Hè? Vergeving schenken. We hebben allemaal vergeving nodig. We smeken erom, we bedelen, we zeggen zo, oh, vergeef het mij, en ik had het zo eigenlijk niet zo bedoeld, en ja, je geeft mij een nieuwe kans, enzovoort. En ik heb weer stom gedaan, enzovoort. We zijn soms heel erg kwaad en zeggen soms domme dingen als we kwaad zijn. En nadien betreuren we dat dan. We hebben gekwetst of we kwetsen, en soms weten we het zelfs niet eens. Hè? Dat is het toppunt, hè? We zijn blind. Voor veel van onze eigen fouten. We wijzen naar de anderen. Ja, dat kunnen we goed. Hè. Voor van de pot verwijt de ketel dat hij zwart zit, dat is zo echt een goede uitdrukking daarvoor. We zien het bij een ander, wat we eigenlijk zelf ook vaak doen. We doen veel kwaad, maar we verwijten het aan anderen. Maar God is barmhartig. Hij weet dat natuurlijk. Hij wil graag dat we leren om op hem te gelijken, om zijn liefde door te geven, zijn vergeving, zijn barmhartigheid. En hij is ook verschenen aan een Poolse zuster, die leefde toen in 1905 is die geboren en die is tamelijk jong gestorven, in 1938 gestorven. En ze heette zuster Faustina, een Poolse zuster. En hij is daaraan verschenen. Jezus. En hij had zo'n zegenend gebaar. En hij had uit zijn hart kwamen stralen, witte en rode stralen. Zoals uit zijn geopend hart bij het kruis. Dus wit voor het water en rood voor het bloed dat uit Jezus' hart gevloeid was toen het doorstoken werd. En ze ziet hem daar, maar hij staat daar te stralen. Hij staat daar met een glimlach op zijn lippen en hij zegent. En hij heeft dus ook gevraagd dat er een zondag zou zijn dat de goddelijke barmhartigheid zou gevierd worden. En zij moest daarvoor zorgen. Je kunt je voorstellen dat een opdracht dat is. En het is er gekomen. Ik ga niet het hele verhaal van de heilige Faustina nu doen. Dat gaat niet. Dat zou veel te lang zijn. Maar ik vind het echt toch de moeite om te zeggen dat gekozen is... Dus Jezus had zelf de datum... gekozen voor wat? Welke zondag? Het is de zondag na Pasen dat hij gekozen heeft. Zoals we ook zeggen, beloken Pasen. Dat is de zondag van de goddelijke barmhartigheid. En in 2000 heeft de heilige paus Johannes Paulus dat dus ingehuldigd. Hij heeft gezegd, die zondag gaat het zijn zoals Jezus het gevraagd heeft. Dat vind ik eigenlijk heel mooi. En dan mogen we de volheid van zijn geopend hart nogmaals heel sterk ontvangen, ons daarop voorbereiden om zijn vergevende liefde te kunnen ook ontvangen en doorgeven. En de priesters... Ja, de opvolgers van de apostelen, die krijgen dus op dat moment dus ook, zoals hij hier zegt, vergeeft. Hè? En wat je niet vergeeft, is niet vergeven. De priesters die krijgen de opdracht van de zonde te vergeven van de mensen in naam van Jezus, in de biecht. En dat is een grote bevrijding voor veel mensen. En dat is, moet daarvoor niet altijd heel grote zonden gedaan hebben, maar het is in ieder geval heel mooi van naar de biecht te gaan, want dan kan je de volheid van Gods vergevende liefde ontvangen. En ik raad u aan om nu een beetje mee te zingen met een mooi verrijzenislied. Het heet Juich, want Jezus is de Heer.
Jezus is Heer. In de Sions verblijft de Heere van hen die ons lief heeft. Hij is verrezen en leeft. Jezus de Koning die mensen het leven weer geeft.
Lieve bedenkt zijn zoveel.
Nu gaan we naar het tweede deel van het mooie verhaal dat Johannes schreef in het 20e hoofdstuk. En nu gaan we vanaf vers 24 lezen tot 29. Thomas, een van de 12, ook Didymus genaamd, was echter niet bij hen toen Jezus kwam. De andere leerlingen vertelden hem, we hebben de Heer gezien. Maar hij antwoordde, als ik niet in zijn handen het teken van de nagelen zie en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik het niet geloven. 8 dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen. En nu was Thomas erbij. Hoewel de deuren gesloten waren, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: "Vrede zij u." Vervolgens zei hij tot Thomas: "Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde. En wees niet langer ongelovig, maar gelovig." Toen riep Thomas uit: "Mijn Heer en mijn God." Toen zei Jezus tot hem: "Omdat je mij gezien hebt, gelooft je. Zalig zij die niet gezien en toch geloofd hebben." Tot zover dit stukje van het evangelie. Ja, dat is mooi, vind ik. En sommige mensen noemen dat het evangelie van de ongelovige Thomas. Ja, maar ze zouden er beter niet mee spotten of lachen, hè? Want ja, iedereen kan er zich toch in herkennen. Wie twijfelt er nu niet? Hè? Nooit, nooit, nooit aan de verrijzenis. Of wie is er niet bang om te sterven? Ah, normaal zouden we niet bang moeten zijn om te sterven als we geloven in de verrijzenis of in Jezus. Ah, ja. We mogen er naartoe. Ja, we gaan iedereen ontmoeten van onze familie die al gestorven is. En de heiligen en de engelen. Allee, wat een ontmoeting gaat dat zijn. En we zitten bang te zijn voor te sterven. Wie weigert er eigenlijk in zijn hart niet ook een beetje om dat open te stellen voor een blijde boodschap die iemand anders je komt verkondigen die iets meegemaakt heeft, maar jij hebt dat nog niet meegemaakt. Ga je dat aannemen? Of ben je jaloers dat je dat nog niet meegemaakt hebt of zo? Ja, er is heel wat over te zeggen. Waarom was Thomas die in ene keer er niet bij? Ja, hij kan excuses hebben, goede excuses, maar het kan ook zijn dat hij het niet zag zitten om in de groep te zijn op dat moment. Er zijn zoveel mogelijkheden, maar daar moeten we niet over zitten speculeren. Hè? We weten het niet, staat er niet in. En wat aan mij opviel, dat is dat eigenlijk Jezus speciaal voor Thomas is teruggekomen. Dat vind ik het toppunt. En zoals de vorige keer zegt Jezus terug zijn groet van vrede. En hij heeft geen enkel verwijt naar de andere apostelen ook niet. Hè? Zo van, maar je waart er niet, hè? Op het moment dat ik aan het sterven was aan het kruis, behalve Johannes. Dat heeft hem niet gezegd. Hij heeft ook niet teruggekomen op het feit dat Petrus gezegd heeft, ik ken die man niet, ja? Dat hij zo bang was. Jezus had het op voorhand gezegd, het heeft niet geholpen. Ja, het is toch gebeurd, maar kijk... Jezus is iemand die niet constant achteruit kijkt. Zo van wat we allemaal verkeerd gedaan. Maar hij kijkt vooruit. Hij is een en al begrip voor die Thomas die nood heeft om ergens Jezus te mogen aanraken. En hij zegt, kom met je vinger, met je hand. En het is heel menselijk, hè? In de Eucharistieviering, in de sacramenten, is er altijd een deeltje voelbaar, tastbaar en een deeltje ontastbaar, want dat is eigenlijk op het geloof gevestigd. Het belangrijkste is natuurlijk het geloof, dat we één worden met Jezus. Maar ja, dat tastbare, dat is ook een deel van ons. Wij zijn mensen. Wij voelen graag, wij tasten, wij nemen tot ons. En als we met elkaar graag zien, dan knuffelen, we zoenen, we vrijen. En we zeggen soms tegen de ander, ik zou je kunnen opeten. Ja, dus die zoektocht van Thomas, die vind ik niet zo abnormaal. Ik vind dat eerder ontroerend. Thomas geeft eigenlijk ook een van de mooiste en de kortste aanbiddingsgebeden die er zijn. Mijn Heer en mijn God. Dat is eigenlijk een prachtig aanbiddingsgebed, mijn Heer en mijn God, om bijvoorbeeld na de communie te bidden. Je hebt dan Jezus ontvangen, mijn Heer en mijn God, en daar stil bij te zijn. Dan zou je niets anders meer zeggen als dat, mijn Heer en mijn God, dat is eigenlijk al genoeg. Deze apostelen en ook Thomas, die hebben eigenlijk de marteldood gestorven, hè, voor deze boodschap van dat Jezus leeft. En dat vind ik dus eigenlijk wel heel belangrijk. Wij geloven op hun woord, op wat zij hebben meegemaakt. En zij hebben de boodschap uitgedragen. Ja, ze zijn aan hun missionarisch leven begonnen in feite. Ze hebben al hun angsten voelen wegvloeien dankzij die ontmoeting met Jezus. Ze zijn uitgebroken over en vertrokken naar andere landen. Alles is een verkondiging geworden van de levende Jezus. En dat is tot bij ons gekomen, tot in onze streken. Mensen hebben daar hun leven voor gegeven, dat is niet niks. Hè. Het heeft hen bloed gekost, net als Jezus. Maar hun geloof overwon, want Jezus is Heer en Hij leeft, ook nu. En dus, dat getuigen, dat is ook voor ons. Aan wie gaan we getuigen? En waarover? Aan wie gaan we barmhartigheid bewijzen? Met wie gaan we meeleven? Welke ongelovige krijgt van ons een vredesboodschap? Zonder die op te dringen, hè? Gewoon meeleven met die persoon. Wat heeft die nodig? Wat kan ik ervoor doen? En die inzet en zo. Ja, dat roept vragen op. Dan zeggen sommige mensen soms, waarom doe jij dat voor mij? Ik ben toch niet van uw godsdienst? Ik ben toch niet van uw klikske? Welke daden roepen vragen op? Positieve vragen. Aan wie kunnen we vergevende liefde doorgeven door vriendelijk en dienstbaar te blijven, ook al zijn sommige mensen vervelend naar ons toe? En toch onze hand naar hen uitsteken, de kansen grijpen om iets goeds te doen. En nu denk ik aan een heel concreet iets dat ik gelezen heb. In Brugge, ja, zijn er veel mensen bezig, vrijwilligers, met huizen van vrede. Al van gehoord? Huizen van vrede. En ze zoeken dus in hun parochies naar huizen die ze kunnen huren en opknappen. En dan in orde brengen volgens de Belgische wet van dat moet in orde zijn en dat moet in orde zijn, de elektriciteit en de isolatie en noem maar op. En dan kunnen ze die verhuren aan vluchtelingen die bijvoorbeeld pas in orde zijn met hun papieren. Want die komen dan uit het centrum, uit een centrum. En dan zouden die in één keer van vandaag op morgen een huis moeten vinden, of een appartement of weet ik wat, om te kunnen een vaste verblijfplaats hebben, om te kunnen werk vinden ook. Hè? En hun kinderen naar een school te sturen. Zo hebben ze een oude pastorij helemaal klaargestoomd. En dat was groot genoeg. Dus beneden waren natuurlijk wel nog de bureaus van de parochie. Maar boven, en ook zelfs de keuken en alles, dat kon een gezin van 6 kinderen in die pastorij komen wonen. De familie Cambari. Waar kan je voor een familie van 6 kinderen zo'n groot huis vinden dat te betalen is, hè? Om te huren? Dat is heel moeilijk. Daar hebben die mensen aan gedacht. En die hebben dat in orde gemaakt. En op dezelfde manier hebben ze ook een vroeger klooster, dat was niet zo verschrikkelijk groot, maar in ieder geval veel kamertjes, van de zusters van Pittem, dat hebben ze ook verbouwd. En daar hebben ze gezin met 9 kinderen laten wonen. Die vrijwilligers hebben alles zelf gedaan, hè? En ze hebben natuurlijk met giften ook moeten werken. Het heeft in totaal €110.000 gekost om het geheel in orde te maken. En dan kunnen ze het onderhuren. Dus zij huren, dan onderhuren enzovoort. Maar op een schappelijke prijs. Dat is zo afgesproken. Maar dat is eigenlijk een verrijzeniservaring voor die mensen. Die worden gered. Die kinderen die kunnen gelukkig spelen in de tuin. Die kunnen gaan naar een school. Die kunnen studeren. En de ouders kunnen werk vinden. Dat is een volledige nieuwe start zetten. Zo na zoveel lijden, vluchten, eindeloos wachten, is dat voor hen volledig nieuw leven, een nieuwe start. Dat zijn niet meer alleen woorden, hè, van vrede. Vrede zij u. Daar is vrede nu. Dat is een huis van vrede geworden. Geen woorden, zoals we de Vlamingen soms zeggen, geen woorden, maar daden. En daar zijn we eigenlijk toch wel... Hè? Ja, toe opgeroepen. Ik wil ook graag terugkomen op de oproep tot vergeving als teken van barmhartigheid. Bijvoorbeeld, ik hoorde een getuigenis van iemand die nog niet zo lang geleden bekeerd is. En hij zei dat hij helemaal alleen in de natuur zat en aan God gevraagd heeft, is er iets, God, dat je me wil zeggen? En tamelijk vlug kreeg hij de oproep naar een persoon toe uit zijn kindertijd, een gezicht, een situatie. En hij wist dat God hem vroeg die persoon te vergeven. Maar alleen al te denken aan die persoon en aan die situatie, werd hij weer helemaal woedend van binnen. Het was duidelijk dat hij er iets moest aan doen. En hij heeft toch meermaals tot God moeten bidden met deze woorden. En ik ga dat nu als gebed voor u lezen. Maar probeer het te onthouden, want je hebt dat zelf ook wel regelmatig nodig, denk ik. God, ik wil met heel mijn hart vergeven. Ik laat het oordeel, de boosheid, de bitterheid los, die het veroorzaakt heeft in mijn hart en leven. God, wil je mij liefdevol opereren en die wrok, die woede die in mij zit, weghalen. Ik ga nog even herhalen. God, ik wil met heel mijn hart vergeven. Ik laat het oordeel, de boosheid, de bitterheid los die het veroorzaakt heeft in mijn hart en leven. God, wil je me liefdevol opereren en die wrok, die woede uit mij weghalen. En ja, die persoon heeft ervaren dat God dat gedaan heeft. Niet alles ineens, maar het is in ieder geval een heel goede weg tot vergeving. Vergeving vragen is moeilijk. En vergeving geven. Maar we moeten het doen, want als we het niet doen, vergiftigt het ons leven. En dan lopen we verkrampt rond. En dan is zo ons gezicht altijd precies grimmig. Jezus komt met zijn vredegroet. Hij onze muren afbreken, onze gesloten vensters openen. En dus na het Regina Shelley dat ik nu ga bidden met jullie, kunnen we dan luisteren naar een mooi lied van Daan Kroeze, die God op bezoek heeft gekregen. En dat was een bezoek in zijn huis van grote schoonmaak. Maar in de kelder. Wat vraagt God in de kelder? Maar daar mocht ik God precies niet binnen, want dat was geheim. Meer vertel ik voorlopig niet. We zullen er straks naar luisteren. En nu bidden we dan samen het Regina Shelley. Dat is het gebed dat we bidden als volgt. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Koningin des hemels, verheug u. Alleluia. Omdat hij, die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia, verrezen is zoals hij gezegd heeft, alleluia. Bid God voor ons, alleluia. Verheug u en verblijd u, maagd Maria, alleluia. Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia. Laat ons bidden. God, gij hebt u gewaardigd de wereld te verblijden door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u, geef dat wij door zijn moeder, de maagd Maria, de vreugde van het eeuwig leven verwerven, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. En nu gaan we dan luisteren naar het mooie lied van Daan Kroeze. Het is eigenlijk ook een video waar je de tekst van het lied kan volgen en het is ook mooi geïllustreerd. Natuurlijk is de kern de vergeving. En het gaat over onbewoonbaar verklaard. En op het einde wordt het dan onverklaarbaar bewoond. Luister maar.
Wat is het toch bijzonder Wat een genade, wat een wonder, dat u vanuit uw hemel naar deze grauwe wereld kwam. En dat u wilde wonen, bij me binnen wilde komen. In mijn onbewoonbare woning, waar het kil en donker was. Wat is het toch bijzonder, wat een genade, wat een wonder, dat u heilig als u bent, mijn deur toen opendeed. En ik probeerde nog iets te zeggen, over de rommel uit te leggen. Maar u zei, het is al goed zo, dit is de plaats waar ik wil zijn. Het eerste dat we deden, was de oorzaak gaan ontleden. Van de chaos in de kamers, van de troep op het balkon. Nee, zo was het geen leven, dus ging ik schrobben, poetsen, vegen. En u wees me alle plekken, waar het nog beter kon. Zo alles leek nu helder, tot u vroeg, is dat de kelder? En ik zei, nee toch niet daar, heer, want wat daar staat, is geheim. Ik wil het graag bewaren, en ik koester het al jaren. In een kistje, in het donker. Dat niemand vinden kan. Toen keek ik in uw ogen, u was duidelijk bewogen om mijn vastberaden houding, om een eigen wijs besluit. Maar om echt te kunnen leven, heb ik het kistje aan u gegeven. En toen bent u gebleven en niet meer weggegaan. Van onbewoonbaar verklaard, van onbewoonbaar verklaard, van onbewoonbaar verklaard. Naar onverklaarbaar bewoond.
Ja, we worden bewoond door onze lieve Heer. En als ze hem overal binnenlaten, dan is zijn barmhartigheid, ja, de parfum van ons leven. Dan kunnen we altijd vergeven. Dankzij hem. Ik zou nu graag verder gaan met het gebed. Jezus, soms ben ik als een klein slakje met een haasje. Ik ben bang dat ze me gaan plattrappen, dat een vogel me zal opeten en gebruiken om zichzelf te voeden. Maar je gaf mij een huisje om in te schuilen, waar ik dicht bij jou terug op adem kan komen. Waar ik kan wachten tot het gevaar geweken is en je mij terug dapper maakt om op weg te gaan met jouw liefde in het zonnetje op de weg en een spoor achter te laten in plaats van mij op te sluiten. Ja, ik zou zo graag van je liefde, van je vrede en goedheid getuigen. Een spoor achterlaten dat naar mijn huisje leidt, naar het hart van mijn leven, jouw hart. Dat alles geeft. Maar Jezus, soms ben ik net als een egeltje. Bij het minste zet ik mijn stekels recht. En dan kan ik me zo in een bolletje helemaal over mezelf plooien. Dan kan niemand nog aan mij. Dan doen ze zich pijn aan al mijn stekels. Niets zie ik dan nog dan mijn eigen gekwetste zelf, mijn eigen angst. Maar als ik jouw vrede kan aanvoelen, dan durf ik mijn stekels terug neer te leggen. Dan kan ik mijn taak weer aan om ongedierte uit de tuin te verwijderen. En laten ze mij dan ook gewoon doen en vinden ze me leuk, mooi, vriendelijk. Als mensen me zien, hoef ik dan niet noodzakelijk bang te zijn. Ik heb een taak. Ik mag ze doen op mijn manier. En mislukt er iets, jij vergeeft me telkens. Je leert me mijn angst los te laten en te vergeven. Alleen jij, Jezus, kan mij die zelfzekerheid schenken, dat ik altijd mag herbeginnen. Want jij begrijpt mij. Jezus, er zijn ook mensen om mij heen die heel sterk zijn. Een grote mond opzetten. Een beer van een vent, zeggen ze dan, met een peperkoekenhartje. Maar wel iemand die veel ruimte inneemt. Je kan eigenlijk met alle karakters om jij, Jezus. Je leert het ook aan ons. En aan hen dat ze met anderen moeten rekening houden. Plaats maken voor de zwaksten, die ook veel te geven hebben. Als ze maar een beetje kansen krijgen. Jij zet niemand aan de muur. Hier ben ik, Jezus. Met mijn talenten, mijn zwakheid, mijn gekwetstheden. En jij geeft me vandaag je vrede en ook de mogelijkheid om te vergeven. Je buigt je barmhartig over mij heen en je geeft mij een opdracht. Amen. Nu zou ik graag nog echt, voordat we afsluiten, vertellen het gedicht lezen van een meisje van 8 jaar. Saron Fleur heet ze. Het is een meisje dat in een Vlaams gezin woont, die is geadopteerd uit Ethiopië. En haar broertje ook uit Ethiopië is ook geadopteerd. Dus een gezin van 4. Ze waren aan het wandelen op Paaszondag. En dan is er een Vlaamse fietser voorbijgekomen en die heeft racistische opmerkingen gemaakt. Bijvoorbeeld, hij heeft gezegd, weer al een volle zwarte. Ja, dat is vreselijk natuurlijk, maar ze zeggen dat ze dat veel tegenkomen. Maar wat dat mij zo enorm getroffen heeft, dat is dat gedicht van dat kind. Die heeft daar eigenlijk iets erg meegemaakt en die maakt daar regelmatig mee. En die heeft een mooi gedicht geschreven. Voor die leeftijd van 8 jaar vind ik dat heel, heel, heel goed. En ik zou voorstellen dat we dat gedicht, dat is geen gebed, maar dat is meer haar een droom en goede raad, zo, hoe dat we zouden moeten leven. Met een wereldvisie in feite. En ik zou willen dat we dat dragen in gebed samen. En dan ook om vergeving vragen voor die kwelduivels. Opdat zij de goddelijke barmhartigheid zouden mogen ontdekken en aanvaarden. Want God werkt dus via dat klein meisje. En zij zou ik ook graag hebben dat ons gebed een zegen voor haar mag zijn. En voor het hele gezin. Een zegen ook, een zegen ook voor die racistische fietser. Ik ga nu lezen. Ga nu toch eens opzij, want alle mensen moeten er nog bij. Het maakt niet uit, arm of rijk. Dat heb ik te melden, ook op de velden. Help die mensen ook bij de muur, met het vuur. Blijf nu toch bij elkaar, mensen daar. Blijf ook bij hun, het maakt niet uit, dik of dun. Blijf vriend met iedereen, ook al hebben ze 1 been. Of maar 1 arm, het maakt niet uit. Laat ze dan ook kijken naar de wereld, uit de ruit. Want niemand is anders. Echt niet anders dan anders. Iedereen is gelijk. 1, 2, 3, los dat nu toch op. Want dat is voor iedereen top. Ik vind dat echt een heel leuk gedicht. En ik zou er willen aan toevoegen. Jezus, ik vertrouw op u. Wij gooien het allemaal in de oceaan van uw goddelijke barmhartigheid. Zegen Saron Fleur en haar gezin zegen ook die fietser. En alle mensen die het moeilijk hebben met elkaar te aanvaarden of met vergeving. Amen. Dank u voor uw aandacht.